Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Martine Zegers van Unilever. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin de organisatie staat is om het beste uit mensen te halen. Of eigenlijk het beste in mensen boven te halen, want dat moet er niet uit. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En in onze reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over die kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat ook hun zwakte? Ja, we hebben al behoorlijk wat organisaties gehad. BASF, Catharina Ziekenhuis, Capgemini, Achmea, nou nog vele andere. En vandaag hebben we Martine Zegers van Unilever te gast. Jeroen Buescher verzorgt de column. Die is weer terug van vakantie. Daar gaat ook een beetje de column over volgens mij. En wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Wil je jouw vakgenoten horen? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeks. En dan kun je ze allemaal beluisteren. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren via Spotify. Zoek dan even op de People Power podcast. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Martine Zegers is te gast, Vice President HR bij Unilever Benelux.
Dat klopt.
Wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Martine, ja, Unilever. Toen ik op school zat, vroeger, ja. Toen als je nou ergens wilde werken en je deed iets met marketing, dan was dat wel Unilever.
Dat klopt. Ja, dat is gelukkig nog steeds
zo. Dat is nog steeds zo, hè? Ja, dat is wel knap dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen in deze tijd van startups en nou ja, alle concurrentie die zeg maar grote corporates tegenwoordig hebben. Ja. Die nou ja, vroeger is echt lang geleden, want ik word bijna 48. Die jullie hadden. Jij bent verantwoordelijk voor HR. Ik begin eigenlijk met alle HR-verantwoordelijken altijd bij dezelfde vraag. Mm-hmm. Wat is jullie grootste business uitdaging als Unilever? Nou, jullie zijn een beetje een grote organisatie, dus dat, ik snap dat dat een lastige vraag kan zijn.
Ja, nee, het zijn er inderdaad wel meer dan één. Maakt het werk natuurlijk ook leuk dat het heerlijk complex is. Ik denk even de grootste business uitdagingen is dat de markt waarin wij zitten natuurlijk heel snel verandert. Consumenten maken heel snel andere keuzes qua producten, wat je wil eten, hoe je persoonlijke verzorging wil doen, je huishouden wil runnen. En je ziet ook dat ze in andere kanalen gaan boodschappen doen. En niet alleen maar bij de vaste supermarkt om de hoek, maar natuurlijk ook via allerlei e-commerce kanalen. Dus waar vroeger de wereld voor ons nog redelijk overzichtelijk was, dat je een aantal grote spelers in deze markt had, de Procters, de Kraft Heinz, de Unilevers, et cetera, zie je dat er nu heel veel kleine niche-spelers zijn die oftewel bij jou in de straat een klein zaakje beginnen, wat heel erg on-trend is, of met vele kleinere productproposities bij de grote supers op de plank komen, of bij de e-commerce players. Dus je ziet dat we dat hele grote slagschip van Unilever veel meer snelheid moet creëren, veel meer wendbaarheid, veel meer creativiteit moet laten zien.
Zou je kunnen zeggen dat consumenten ook door de boodschappen die ze kopen willen laten zien dat ze wat hun identiteit is?
Ja, wordt steeds belangrijker. Dus je ziet, we hebben gelukkig met Unilever de afgelopen 10 jaar al het hele sustainability plan. Maar we geloven heel erg dat dat nog veel relevanter wordt dan het de afgelopen 10 jaar is geweest. Dus welke rol heb je als merk in de samenleving bijna? En welke impact heb je op het milieu? Dat zijn dingen die zijn al belangrijk. Maar wij geloven er wel heel erg in dat veel meer gaat leiden tot keuzes voor consumenten.
Heb je nou een voorbeeld van iets wat jullie aan je productportfolio hebben toegevoegd, waarvan je zegt van nou weet je, dit laat nou zien, ja, dat we die andere kant op gaan. Hè? Dat het niet alleen maar, of niet alleen maar, dat het veel minder de bulk en alleen maar de grote merken is.
Ja. Dus we hebben, kijk, een van de voorbeelden waar we heel erg die brand purpose, zoals we dat noemen, Jarenlang geleden hebben we natuurlijk Ben & Jerry's gekocht. Dat is nog steeds een merk waar iedereen van snapt. Waar staat dat nou voor? Social justice is waar zij voor vechten. En dat kan rangen van de Black Lives Matter beweging tot de homohuwelijk. Zij gaan daar echt voor staan. En dat is een merk wat we jaren geleden gekocht hebben. Meer recent hebben we natuurlijk in december de vegetarische slager in Nederland gekocht. Ja. Waarin we ook wel heel erg willen laten zien dat wij denken dat vegetarisch een hele belangrijke trend is. En nog veel groter gaat worden.
De grootste slager ter wereld worden. Ik heb hem ooit geïnterviewd. Ja,
ja, het is een fantastische man. Een fantastische man en een fantastisch merk en een prachtig bedrijf. Dus wij zijn er heel erg blij mee dat we dat hebben mogen kopen. En we werken nu heel intensief met de mensen van de slager om te kijken, oké, hoe gaan we nou voor zorgen dat we samen de grootste worden?
Ja, ja. Wauw. Even naar jouw vakgebied. Ja. Wat betekent dat dan voor jouw agenda, voor jouw top 3 dingen waar je aan moet werken?
Ja. Nou ja, dat betekent op die eerste 2 onderwerpen dat je eigenlijk een organisatie moet gaan creëren die veel wendbaarder is en veel sneller. En de agile is natuurlijk een veelgehoorde / platgeslagen term inmiddels. Maar ik geloof er wel heel erg in dat je een organisatie dus moet gaan creëren die agility heeft. Dus dat is een van de duidelijke speerpunten. De tweede gaat echt over die digitale transformatie. Waar vroeger maakten wij spotjes voor op de televisie. En dat zonden we dan uit na het 8-uur-journaal. En als we dat een paar keer herhaalden, dan had heel Nederland gezien dat wij een nieuwe innovatie hadden. Ja, dat is natuurlijk niet meer zo. Weet je, niemand kijkt nog een hele avond lang achter elkaar gewoon NPO 1. Dat gebeurt gewoon niet meer.
Sterker nog, als je het wel doet, dan denk je, jeetje, Mina, ik weet wel waarom ik het niet doe.
Ja, precies. Dus die digitale transformatie is eigenlijk een tweede speerpunt. En een derde is, zo'n acquisitie als de vegetarische slager is natuurlijk wel iets waar je ook vanuit een HR-perspectief heel erg over moet nadenken. Over hoe gaan we dat nou goed doen?
Ja, en wat is dan de uitdaging daarbij? Want ik kan me voorstellen dat je daar een soort van strategie voor hebt. Van wel integreren, niet integreren, helemaal apart houden, juist helemaal naar binnen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dilemma's die je hebt.
Ja, dat zijn de dilemma's. En dat is bij een acquisitie natuurlijk toch elke keer anders. Want elke acquisitie is anders. En je wil zeker dat je de schaalgrootte van het grote Unilever gaat gebruiken. Maar je wil wel identiteit van in dit geval de slager goed houden. Nou, het is best wel een balancing act waar we ook heel veel in overleg met de slager, eigenlijk alleen maar in overleg met de mensen van de slager, kijken wat is nou een model waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Maar het is natuurlijk een fantastisch vraagstuk vanuit het HR-perspectief ook.
Ja. Hoe zou je nou jouw rol als HR typeren? Wat voor soort HR-afdeling ben je?
Hoe typeer je dat? Ja, ik zie, wat ik het allerleukste aan HR vind, is dat ik voel me vrij om me overal mee te bemoeien. Ik probeer heel erg mijn vak uit te oefenen door te kijken van naar die totale organisatie. En dan te kijken, wat is er nodig? En dat gaat van klein naar groot. Dus dat gaat over, hoe krijgen we die agility er meer in? Welke werkvormen ga je dan doen? Dat gaat er ook over wat voor soort leiderschapsteam hebben we zitten. Ik heb het wel eens beschreven als HR moet eigenlijk de olie in de machine zijn. Om dat bedrijf zeg maar te laten lopen vandaag en het klaar te maken voor de komende jaren.
Nou, ik hoor je ook zeggen, we zijn ook de monteur. Want we hier en daar vervangen we een onderdeel en doen we er wat bij, zodat het allemaal wat harder gaat.
Nee, dat klopt.
Dat maakt natuurlijk wel uit.
Dat maakt zeker wel uit. Maar wat ik probeer te zeggen is dat het HR-vak zou ik zo graag positioneren als kijkende naar die totale organisatie. En ik zie toch nog wat te veel in het veld dat we kijken naar de mens in de organisatie. En dat is super belangrijk. Weet je, dat is ook integraal onderdeel van wat we doen, maar niet het enige onderdeel.
Hmm. En hoe doe je dat dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik kan me ook voorstellen dat je komt dan ook heel snel op het terrein van de leidinggevende, het management, de directie. Die zegt, hallo, hoe wij hier onze tent runnen, wat kom je doen?
Nou ja, je zit in die directie. Mijn HR-teams, de HR-businesspartners, zitten in de managementteams voor de clubs waar ze verantwoordelijk voor zijn. En dat is ook wel enerzijds een luxe positie. Hoor. Want bij Unilever is dat eigenlijk al sinds jaar en dag zo dat HR die positie heeft. Nou, je leest wel eens in vakbladen van het gaat over je positie aan tafel krijgen. Denk je, die discussie hebben we de afgelopen 15 jaar nog nooit gevoerd. Want je zit aan tafel en dan moet je er wel alles uithalen. Dan moet je er ook vol in gaan. Maar dat hele discussie in Nederland over de positie van HR en plek aan tafel krijgen heb ik nooit helemaal begrepen.
Nee, nou dat is fijn dat jij hem niet hebt.
Ja.
Maar heel veel anderen hebben hem wel, ja. Kan ik je zeggen.
Ja.
Ja, het is volgens mij een van de standaard topics waar mensen het ongetwijfeld over hebben.
Ja. Maar mag ik er nog één ding over zeggen?
Ja,
je moet
tuurlijk.
Ook wel, als je dan aan die tafel zit, moet je natuurlijk ook wel verder kijken dan alleen je eigen HR-tent. Dus in strategie-sessies kan het niet zo zijn dat je de hele sessie een beetje bij zit. Dus je moet ook, de HR-mensen moeten ook wel snappen wat de business-dynamiek is. Waar gaat het goed, waar gaat het niet goed, waar sturen we bij? Weet je, dat hoort er dan ook allemaal bij.
En hoe zorg jij ervoor dat je het snapt? Want het is zo'n groot bedrijf.
Ja, het is groot, maar het is, we bouwen geen raketten. Hè? Dus het is in die zin, verkopen soep en worst, zeg ik heel vaak tegen mijn team.
Ja. Ja, maar dat komt wel overal, hè, de ingrediënten. En alles komt overal ter wereld, komt het vandaan. En je moet weten waar het vandaan komt. Dat is logistiek natuurlijk.
Nee, het is een hele complexe operatie. Ja. Maar je kan eigenlijk... Kijk, het leuke aan Unilever is dat het heel herkenbaar is. Want je die producten die gebruik je zelf, die koop je zelf. Je ziet ze in de supermarkt staan. Dus in die zin is dat best wel goed te overzien. En, maar goed, in je eigen ontwikkeling. Ik heb een paar jaar geleden een week lang finance for non-financials gedaan. Ergens in Londen. Echt na de ochtend dacht ik al, ik lig eraf. Echt, echt hard stuff. Maar het is wel goed, weet je. Die P&L moet je kunnen lezen. Je moet snappen wat de shareholders, hoe die naar een bedrijf kijken. Ja, dat is wel allemaal part of the deal.
Als je dit wil.
Als je dit wil. Ja.
Als je het over het hele bedrijf wil hebben en hoe het in elkaar zit.
Ja.
En hoe de organisatie werkt en hoe je dat wendbaar krijgt.
Ja.
Nou, het zijn een paar kleine uitdagingen. Wendbaarder de digitale transformatie. En dan ook nog eens een keer de acquisities van bedrijven die eigenlijk per definitie anders zijn dan hoe jullie in elkaar zitten.
Ja.
En daar praten we zo over verder met Martine Zegers. En dan is natuurlijk de grote vraag. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Martine Zegers van Unilever is de gast in deze prachtige uitzending weer van HR Creates People Power. Ja, drie strategische HR-vraagstukken. Wendbaarder worden, de hele digitale transformatie, dat is nogal wat. En dan als ik ook nog eens een keer de mooie acquisities. Laten we eens ingaan op dat wendbaarder. Je zei al, ja, agility, het is ondertussen alweer platgeslagen. Het is ook het gevaar wat erin zit, hè? In dat vakgebied voor ons. Dan iedereen pakt het ineens op. En dan, voordat je het weet, komt er weer een tegenbeweging die zegt, wat een onzin allemaal. Waarom is dat wendbaarheid? Laten we het anders zeggen. Hoe ziet dat eruit?
Ja.
Wat wil je bereiken?
Nou, als je kijkt naar die business uitdaging die we hebben, dat er veel meer kleine spelers zijn, dat consumentenbehoeften veranderen, dat kanalen waar mensen hun producten kopen veranderen. Moet je dus sneller kunnen inspelen op wat er in de markt gebeurt. En hoe we daarnaar gekeken hebben, is dat we eigenlijk gezegd hebben, als we die organisatie wendbaarder willen maken, dan zijn eigenlijk die agile technieken van Scrum en Kanban en waar de bladen van vol staan. Laten we eens testen of dat werkt voor ons. Zo zijn we er eigenlijk mee begonnen. En de eerste drie pogingen waren een totale ramp. Want we hadden wel ongeveer bedacht hoe dat moest, maar eigenlijk ook niet goed genoeg. Dus de eerste drie, vier pilots, denk ik, die klapten allemaal. Tot op het moment dat ik bijna dacht, joh, ik ben echt de enige die dit wil. Waarom zit ik dit te pushen? Waarom kappen we hier niet gewoon mee? En toen kwamen er een aantal teams die zeiden, ja, wij geloven hier eigenlijk wel in. Dus onze teams, de refreshment teams, dus die werken voor ICE en ICE, die zagen eigenlijk vorig jaar zomer, hadden we natuurlijk een fantastische zomer. Dus de verkopen die gingen daar drie keer door het dak. Dus na de zomer begon dat team zich een beetje zorgen te maken. Van ja, als we dan de zomer van 2019, als het dan drie weken regent, hoe gaan we eigenlijk dit jaar overtreffen? Dus die hadden in één keer best wel een grote strategische business uitdaging. En die zeiden, joh, weet je, laten we eens toch naar kijken of andere werkvormen werken. Dus die zijn gaan piloten en die hebben nu al hun teams op de agile manier. Dus in twee wekelijke sprint. Prioritiseren zelf. Hebben een agile coach, een interne en een externe. En die zijn echt in dat proces gestapt. En dat vliegt echt.
Wat maken ze dan met elkaar? Want we kennen het natuurlijk, de meeste verhalen die gaan tegenwoordig over de banken, de marketeers en de software engineers bij elkaar zitten en die maken weer nieuwe dingen voor de website.
Ja.
Wat maken ze bij jullie?
Nou, ze bepalen natuurlijk zelf wat ze in die tweewekelijkse sprintplanning zetten. Maar het gaat vaak over innovaties die naar de markt gebracht worden. Nieuwe varianten, projecten met klanten. Kan alles zijn.
Een nieuwe smaak iced tea, nieuwe verpakking, dat soort dingen.
Ja,
dus nieuwe. Echt fysieke dingen eigenlijk.
Veel. Ook of gewoon projecten die niet leiden tot een fysieke innovatie, maar op een andere manier bijdragen. Dat soort dingen gaan in de sprintplanning.
Ja.
En je ziet dat het werkt. Dus als ik de surveys terugkrijg van die de teams zelf invullen. Ja, ze vinden dat ze veel sneller zijn. Veel kleiner piloten testen, aanpassen en weer doorgaan. Team effectiveness gaat omhoog. Werkdruk gaat enorm omlaag. Dat vond ik echt wel een coole uitkomst.
Nee, want je hoort ook nog wel eens dat de mensen heel enthousiast over agile zijn. Ja. Maar dat ze wel zeggen, jeetje, het gaat maar door, joh. Het is elke keer het heet niet voor niks sprint. We zijn alleen maar aan het sprinten. Dat die werkdruk juist, dat het inderdaad effectiever en leuker. Dat het allemaal zo is.
Ja.
Maar dat het wel achter elkaar sprinten is. Maar dat...
Ja, dat klopt. Dus het is niet dat je minder hard gaat werken. Maar wat ik veel terughoor is dat het... Omdat je zo duidelijk bent in wat ga ik in deze sprint doen en wat zijn de prioriteiten. Dat je ook dus een aantal dingen... Daar hoef je dus niet over na te denken. En in de oude wereld had je 25 projecten in het jaar. Ik zeg maar even wat. Mm-hmm. En die liepen bijna allemaal een soort van parallel. En dan moest je denken, oh, ik moet dat nog en ik moet dat nog en ik moet dat nog. En ik heb nog een volle inbox met 100 e-mails. En in die agile technieken, moet dat nog allemaal. Maar weet je, maar het staat voor de volgende sprint gepland. Dus het creëert mentale rust. En het creëert veel minder e-mail. En dat is bij ons ook echt wel een ding wat heel veel druk creëert. Dus we zijn voor die teams helemaal over op MS Teams. En dus je hebt niet de hele dag gewerkt en dat je dan thuis komt denkt, shit, ik heb ook nog 60 e-mails.
Ja.
Ja.
Vertel eens, wat is dan de rol die jullie gespeeld hebben vanuit HR?
Ja, we hebben dat samen met die business leaders opgezet. Dus in eerste instantie hebben we vanuit de HR gezegd, zagen we een aantal best practices intern en extern. En die hebben we zo langzaam naar binnen gevaren bij die teams en gezegd, hey, kijk, dat zijn ze daar aan doen, dat zijn ze daar aan doen. Vind je dat interessant om een soort van te proeven of er appetite voor was?
Wie vind jij een voorbeeld? Waar kijk jij naar?
IEG is natuurlijk een veelgebruikt voorbeeld in Nederland. Ja. We hadden intern een paar teams op het Europese hoofdkantoor in Rotterdam die leuke dingen aan het doen waren. Dus, en die schuif je dan zo eens langzaam naar binnen. En op het moment dat er behoefte was, hebben we heel erg gekeken, oké, wie gaat dat begeleiden? Hè? Welke externe Scrum Masters zijn er? Willen we interne mensen opleiden? En zijn die HR Business Partners echt wel met die business leader, in dit geval van Refreshment, gaan kijken, oké, welke teams, hoe dan, wie gaat er mee, wie wordt er getraind, et cetera.
Wauw.
Ja, is leuk.
Ligt er al iets in de schappen? Wat eruit voortgekomen is.
Ja, natuurlijk. Ja,
natuurlijk. Ik bedoel.
Ja, de hele innovatieplanning is uit de Agile Teams gekomen voor ICE en ICE-T. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En kunnen we al iets kopen wat echt agile gemaakt is? Tenminste,
we hadden het voor de uitzending even over Cold Infuse. Dat is een nieuwe propositie van Lipton. Dus wat je in thee voor koud water eigenlijk.
Ja, dat is wel briljant omschreven inderdaad.
Ja.
Het is thee voor koud water. Ja,
en dat is echt, en ik heb het zelf geproefd, het is echt heel lekker.
Ja, ik ook.
Ja.
Op vakantie. Ik wist niet eens dat het van Lipton was, maar het was inderdaad heel lekker.
Ja, en in België hebben we een nieuwe waterpropositie, Be Better Water, vanuit de Agile Teams gelanceerd. Dat is water met gezonde toevoegingen. Ik denk echt dat veel langer had geduurd als we dit niet op deze manier hadden gedaan.
En wat ik me heel goed voor kan stellen is dat als je naar zo'n nieuwe werkwijze overgaat, dan moet je ook, dan heb je mensen nodig, zeker de mensen die verantwoordelijk zijn, die het vertrouwen hebben dat dit ook goed gaat.
Ja.
Wat moet je daaraan doen? Of had je mazzel?
Nou, mazzel. Want de eerste vier, vijf gingen helemaal verkeerd. Ik had geen mazzel. Nou ja, weet je, vertrouwen en ook wel een business niet. Dus dat zag ik bij de... op een gegeven moment als een leider zegt, ik heb echt nu gewoon echt iets anders nodig om volgend jaar ook succesvol te kunnen zijn met mijn team. Dan is er wel ruimte. Ik heb wel de mazzel dat er bij ons relatief veel jonge, enthousiaste mensen werken. Dus als ik zeg, jongens, we gaan iets nieuws proberen, dan heb ik 80 vrijwilligers.
Ja.
En dat is natuurlijk wel lekker werken. Het is geen bedrijf wat bang is voor nieuwe dingen. Eerder andersom, dat ik wel eens denk, het zou ook wel eens goed zijn als we iets afmaken in plaats van elke keer iets nieuws verzinnen.
Ja. En je zei, er zijn een aantal die we geprobeerd hebben en dat ging niet zoals we verwacht hadden. Hoera, ja. Want dan kun je leren. Wat heb je er dan van geleerd?
Nou, heel veel. Dus een van de dingen waar we heel erg nat op gingen in het begin, is dat je want Scrum en Agile, het klinkt altijd of het heel ongestructureerd is en heel free flow, maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Dus het is heel gestructureerd en heel gedisciplineerd. Dus een van de dingen waar we in het begin mee worstelden, is dat we veel te vrij waren bij de start van zo'n team. Dat we zeiden, joh, ja, kijk maar, weet je, doelstelling is ongeveer zus en zo business-wise. Ja, kijk maar wat je doet. En dan kwamen ze na de eerste of na de tweede sprintplanning terug. En dacht je echt, dat was echt helemaal niet de bedoeling. En dan gingen we dan heel erg gedetailleerd zitten brieven. Wat ook weer niet de bedoeling is van Agile. Want daar gaat het eigenlijk over empowerment. En dat je in het team zelf keuze moet maken. Dus omdat we in de eerste fase misgingen, gaan in de tweede fase ook mis. Nou, dat zijn een aantal van de learnings die we opdeden. Dat we dachten, oké, we zitten hier echt enorm te prutsen.
Ja. Ja. En nu? Want nu bij refreshment werkt het dus. Dus
ja.
Dat zal het ongetwijfeld een soort olievlek worden.
Ja.
Dat het zich gaat verspreiden. Maar jullie doen nog meer dingen.
Ja, dus we hebben nu ongeveer 25 teams die op die manier aan het werken zijn. Ongeveer een man of 200 is dat voor de Benelux business. En we hebben vanochtend besloten dat we de komende 6 maanden alle marketingteams gaan doen. En dat we dan langzaamaan ook gaan kijken, oké, weet je, hoe sluit je nou sales, supply chain, hoe sluit je nou andere functies aan, waar kan het wel, waar kan het niet. Ik geloof niet dat je alles, ik geloof niet dat je hele bedrijf moet omgooien. Er zijn gebieden waar het fantastisch past, waar het een enorme versnelling geeft. En er zijn ook gebieden die je gewoon lekker moet laten zoals ze zijn.
Ja, waar het eigenlijk gewoon wel prima is.
Waar het gewoon prima is, ja.
Ja. Maar het zijn natuurlijk multidisciplinaire teams, bijna per definitie.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat iedereen erin moet zitten, maar marketing apart of IT apart of finance apart, dat doen ze eigenlijk niet meer. Hoe maak je daar keuzes in? Wie bij wie?
Ja, dat is nog wel een puzzel.
Dat gooit natuurlijk ook je traditionele structuur overhoop.
Ja, dus wij hebben, ik weet natuurlijk dat je... Dat het idee is dat het heel erg multidisciplinair is. Wij zijn toch begonnen met name in de marketingteams. Die dan hun eigen ritme gingen bepalen. En die gaan dan eigenlijk op verzoek bijna andere functies aansluiten. Dus als ze een project hebben dat echt gaat over een nieuw product en een nieuwe innovatie. Ja, dan sluiten ze R&D aan in die sprint. En dan sluiten ze supply chain aan. En maar in de volgende sprint is het misschien wel anders. Dus ze zijn nu nog een beetje aan het stoeien met welk multidisciplinair model werkt voor ons. Want zomaar altijd multidisciplinair zijn, soms heeft het ook totaal geen zin. Weet je, je R&D'er hoeft bij sommige projecten gewoon niet betrokken te zijn.
Nee.
Maar sommige projecten juist wel. Daar heb ik hem liever in het juiste team op het juiste moment. Dus het is niet per definitie altijd in hetzelfde team multidisciplinair bij ons.
En hoe los je dat dan op met want dan ga je eigenlijk je zult ongetwijfeld meerdere, maar in ieder geval 2 manieren van organiseren door elkaar gebruiken.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat jullie directeur R&D zegt, ja, hou even. Die blijft gewoon bij mij, want die heb ik nodig voor mijn doelstellingen. En die leuke Scrum Agile marketing team zegt, nee, want we gaan een nieuw product ontwikkelen.
Ja.
Superleuk.
Ja.
Nieuw ijsje, kom maar.
Kom maar door, ja. Nee, dat is de interne afstemming waar we natuurlijk wel af en toe mee worstelen. En tegelijkertijd, weet je, als je R&D'er bent en je werkt voor de foods teams, dan was je toch natuurlijk al betrokken. Dus of je nou op de ene manier betrokken bent bij een project of op de andere manier, dat maakt dan niet zo gek veel uit. Maar je hebt gelijk, weet je. Zolang niet een heel bedrijf op die manier werkt, is het nog wel af en toe uitleggen en afstemmen. Dat is ook een beetje de lol van het HR-vak, toch?
Ja.
Dat het een beetje olie in de machine is.
Ja, weet je, de regisseur.
Ja.
Ja. En je zei net, hè, vanochtend hebben we besloten dat we heel marketing gaan doen.
Ja.
Wie is we dan? Met wie zit je dan bij elkaar om dat te besluiten?
Vanochtend was dat in de directie, in de Benelux directie.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Dus we hadden een voorstel uitgewerkt en gezegd, nou, weet je, we zijn nu met een 25 teams live, een man of 200, what's next? En in plaats van een beetje de pilot manier, laten we het nu de volgende fase wat gestructureerder gaan doen.
Ja.
Dus zo gaat dat dan.
En over hoeveel mensen gaat dat dan?
hoeveel we er nog willen aansluiten.
Nou ja, de volgende stap eigenlijk die je nu zet met de marketeers.
We moeten nu eigenlijk gewoon nog kijken hoeveel teams zijn dat. De discussie die we natuurlijk vanochtend kregen is, wat is je capaciteit van je interne facilitators? Kunnen die dat aan? Moeten we daarbij schalen? Ja, dat soort discussies. Ja.
Nou, je hebt in ieder geval weer wat te doen tot aan december. Goedemorgen zeg. We praten zo verder met Martine Zegers. En daar kijk ik nu al naar uit. Maar we gaan zo eerst naar de columnist van dienst. En dat is Jeroen Buescher. Die hoor je zo.
In een grote leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buescher's bespiegeling.
Guru. Hij is adviseur. Hij is boekenschrijver, managementboeken. Een hele zwik ondertussen weer. Een halve boekenkast vol. Hij is strateeg. Hij houdt zich bezig met gedrag in organisaties. En hij is mijn collega presentator bij PeoplePower. En is ook nog eens een keer columnist bij PeoplePower. Het is Jeroen Buescher.
Hey, Jeroen.
Hoe was je zomer?
Maar als je maar zo bescheiden over jezelf was dat je over mij was, hè? Dat zou toch... Ja, ik had een fantastische zomer, Glenn. Ik ben naar Japan geweest en kom helemaal geïnspireerd terug.
Oh, wauw. Ja. Nou, daar kunnen we ongetwijfeld uren over praten.
Zeker, ander keertje.
Ja, gaan we niet doen. Heb je er een beetje zin in? Weer werken?
Ja, nou ja, dat is ook mijn eerste column voor dit seizoen. Gaat er ook eigenlijk over, want ik heb een bijzondere maatschappij meegemaakt. En dat inspireert me eigenlijk tot weer een nieuwe aanpak van hoe ik wil gaan werken. En daar wil ik mijn eerste column graag over houden.
Oh, wauw. Nou, ik ben super benieuwd.
Oké, joh. Beginnen?
Ja.
Ik zag op televisie een korte documentaire van het land wat ik deze zomer bezocht heb, Japan. Het ging over een man die thee maakte. Hij rolde de thee met zijn handen tot kleine rolletjes en dat proces duurde 4 uren. Als nuchtere westerling zat ik er naar te kijken en dacht ik aanvankelijk van, kan je daar geen machine voor bouwen? Tot ik begreep dat dat proces van dat rollen met de hand bijna onderdeel was van de waarde van thee. Degene die de thee dronk, betaalde daar een aanzienlijk bedrag voor, in het realiseren dat iemand met zijn handen 4 uur lang theeblaadjes had gerold. En ik keek ernaar als echte westerling en ik dacht, maar verveel je niet te barsten? Zit je niet op je horloge te kijken, hoe lang moet ik nog? Tot ik me realiseerde, terugdenkend aan dat prachtige land dat ik deze zomer bezocht heb, dat deze productie, dit maken van die thee vanuit een andere mentaliteit gebeurt. En om er maar een populaire term te gebruiken, ik denk dat deze man die thee aan het rollen was, aan het zen werken was. Ik ben opgegroeid in een maatschappij waarin ik werk voor een doel. Wij zijn doelwerkers. Wij doen inspanning om iets voor elkaar te krijgen. Wij slaan de spijker in de muur om het schilderij op te hangen. En op het moment dat het schilderij hangt, denken we, ha, dat was bevredigend werk, want het doel is bereikt. Wat deze man deed, was werken om de handeling. Niet dat romantische flow, maar gewoon in bewustzijn het rollen van thee. En op een gegeven moment leidt die weg tot thee die gerold is. Maar het doel is niet opgerolde thee. De handeling is het doen zelf. En ik heb besloten dit jaar, als houding naar mijn eigen werk doen. Ik moet soms tekstjes schrijven, of ik moet een plannetje bedenken, of ik moet e-mails beantwoorden. En dan merk ik wat mijn houding is. Ik ga dat nu doen en dan bereik ik dat doel. En wat ik ga proberen, is komend jaar niet te bezig zijn met het resultaat wat ik wil bereiken, maar te verdwijnen, te zijn in het doen van de handeling. Geïnspireerd op dat geweldige land, En waarvan ik alle lezers, alle luisteraars aanraad om er niet naartoe te gaan. Want anders wordt het helemaal verpest door toeristen. En dan verdwijnt het zenwerken in dat prachtige land.
En daar hoort een korte stilte bij.
Voorwaar. Ja.
Mooi, Roen. Ja, mooi.
Ja,
het zit in de handeling
zelf. Ja, en ik kan het niet echt beschrijven, want het is niet woordelijk. Maar ik hoop dat door het beeld van de theeroller dat je het je toch voor kan stellen. En ik weet ook nog niet hoe ik het zelf moet vertalen in hoe ik dagelijks werk. Het is niet dat ik nou in een oranje kleed ga lopen. Maar ik dacht wel, ik ben veel te vaak bezig met het af te maken. Of te zorgen dat het klaar is. Of te denken, kan ik dat niet handiger doen? Maar door die theeroller dacht ik ineens, misschien hoeft het niet handiger. Ja, misschien kan het gewoon in.
Misschien gekke associatie hoor, maar ik vind het bijvoorbeeld ook echt uitermate leuk om naar kookprogramma's te kijken. Niet omdat ik nou denk, dan ga ik dat ook maken. Maar gewoon omdat je zit te kijken, je kijkt naar hoe iemand snijdt. Je ziet gewoon mensen die bezig zijn. Ik vind dat wel zen.
Ik herken dat helemaal. Ik heb dat bijvoorbeeld ook heel erg als ik naar podcasts luister.
Oké. Godsamme, leek het toch even bijna serieus gesprek te worden. Jeroen, wij spreken je volgende maand weer. En ik wens je
heel veel. Geweldig uitzending.
Ja, en ik ga enorm zen radio maken. Dankjewel, Jeroen.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Martine Zegers, Vice President HR van in Unilever Benelux. Ja, dat staat achter elkaar. Of is het van Unilever in de Benelux?
Oh, nou,
het maakt allemaal niet zo heel veel uit, hè, Martine?
Nee,
Martine, we praten over het vak, over het HR-vak. Dat jij op een mooie, ik wil zeggen bijzondere manier, maar voor jou is het doodnormaal. Want je houdt je bezig met alles wat de organisatie is. Een van de dingen die even tussen neus en lip een beetje in je verhaal langskwam was dat je had het over purpose brands. Nou is dat natuurlijk weer een... Ja, weer zo'n
aantal.
Het volgende woord wat platgetreden gaat worden naar agility. Maar waar ook hiervoor geldt, het is wel natuurlijk een ongelooflijk belangrijk woord.
Ja.
Wat is een purpose brand? Leg dat eens uit aan ons.
Nou ja, als je purpose vertaalt, gaat het natuurlijk over zingeving. En dat kan je eigenlijk, we hebben dat op een aantal niveaus proberen te vertalen in de organisatie. Dus op Unilever wereldwijd niveau. Wat is eigenlijk de bijdrage die... waarom bestaat Unilever? Is eigenlijk de vraag die we onszelf gesteld hebben. Wat is nou de bijdrage die wij leveren op deze wereld? Dus daar is het ooit begonnen. Vervolgens hebben we datzelfde proces doorgelopen voor de Benelux. Wat willen wij in de Benelux? Waar staan wij nou voor als bedrijf? En vervolgens kan je dat dus ook naar merken doorvertalen. En naar individuele medewerkers. En dat is wel interessant, want daar gaat eigenlijk wat we met de merken doen, doen we ook met onze mensen en andersom. Dus we hebben daar best wel een grote...
Met iedereen?
Ja.
Oké.
Ja, dus wat we voor mensen hebben gedaan is dat we eigenlijk gezegd hebben, joh, wij geloven erin dat als je een duidelijke purpose hebt, als je duidelijk weet waar je voor wil gaan in het leven en wat voor jou belangrijk is en wat jouw waarden zijn, et cetera. Wij geloven als je dat hebt, dat het je enorm gaat helpen in je ontwikkeling en de komende jaren. Omdat je ziet dat die wereld om ons heen verandert zo ontzettend snel. Dat als je zelf weet waar je naartoe gaat, dat geeft dan in ieder geval een hele hoop richting. Ook als dat bedrijf dan 3 keer van koers verandert, dan heb je in ieder geval zelf scherp wat je wil en wie je bent. Dus we hebben gezegd, we vinden dat zo belangrijk. We gaan dat voor iedereen doen. Dus we hebben workshops ontwikkeld. Samen met de Authentic Leadership Institute, die veel van ons leiderschapsprogramma's mee ontworpen hebben in het verleden. En dat is een eendaagse workshop waarin we mensen helpen om die purpose scherp te krijgen. Nou, ik dacht in het begin, dat kan nooit in een dag, wat een onzin.
Dat is wel knap, ja.
Ja, maar we hebben nou een keer of 600, 700, 800 mensen denk ik wel door die workshops gehad nu. Nou, en bijna iedereen komt die dag naar buiten met best wel een goede
richting.
Goede richting. En dat is misschien nog niet helemaal 100% af, maar dan is 80-90% is er wel. Dus dat hebben we met de medewerkers gedaan. Dat kun je ook naar teams doortrekken. Deel je purposes met elkaar. Wat zegt dit over dit team? En we zijn gaan kijken, want we vinden eigenlijk dat elk merk van Unilever ook zo'n propositie moet hebben. Maar dan ook wel een echte propositie. Dus het mag geen marketing slogan worden. Nee, het moet echt iets zijn waar dat merk dan echt voor staat.
Het merk DNA.
Ja, het merk DNA. Ja, en daar... En werken dus de marketingteams en de brandteams werken daaraan. En dat gaat in het ene merk sneller dan in het andere. Maar het is wel overal relevant.
Ja, nou hadden we het net al even over Ben & Jerry's. Ja. Die zijn natuurlijk ooit begonnen vanuit zo'n purpose.
Ja.
Overigens is volgens mij elk bedrijf ooit eens een keer vanuit zo'n purpose begonnen. Klopt. Alleen soms verdwijnt dat een beetje.
Ja.
Zijn er dan mensen die dan nu zeggen, oh ja, dus nou, als ik ben nu achter mijn eigen purpose. Ik zie wat Ben & Jerry wil bereiken. Daar moet ik dus heen. Want ja, daar hoor ik bij.
Ja, dus je ziet mensen die graag van een merk willen wisselen. Maar dat kan, want bij ons wissel je toch elke 2-3 jaar van baan. Dus dat op zich maakt dat niet zo heel gek veel uit. Of je ziet mensen die heel erg gepassioneerd zijn voor een onderwerp en dat in hun huidige baan gaan doen. Dus we hebben op het gebied van het reduceren van plastic bijvoorbeeld. We hebben met Lipton heel veel gewerkt om alle festivals recyclebare plastic te krijgen. Dan kunnen we ijsjes op de markt brengen in een doosje zonder het plasticje eromheen. Weet je, er zijn er heel veel, ook kleinere innovaties, waar mensen heel enthousiast van worden. Die zeggen, ja, dit is echt wat ik wil doen. En dat dan in hun eigen baan gaan doen. Dus je ziet, het is niet zo dat na de workshops 3/4 van baan wilde veranderen of van baan opzij. Nee, eigenlijk niet.
Nee, maar sterker nog, ik denk dat het, hè, als het je lukt om daar een match tussen te maken.
Ja.
Ja, dan heb je natuurlijk, dan hoef je verder niks te veranderen. En dan heb je toch, reken het maar uit, procenten prestatie en gelukswinsten georganiseerd volgens mij.
Ja, klopt.
En doen jullie dat dan ook? Of is dat iets waarvan je zegt van nou, dat gaat gewoon organisch. Daar hoeven we niet naar te kijken.
Dat matchen bedoel je?
Ja.
Ja, nee, dat gaat redelijk organisch. Tot nu toe hebben we daar geen grootschalige dingen voor georganiseerd. En tuurlijk, weet je, het staat je altijd vrij om met je lijnmanager of met HR het gesprek aan te gaan van joh, ik ben toe aan mijn volgende stap en ik zit in die en die richting te denken. Ja, dat kan altijd.
Ja.
Maar is het niet dat dat nou significant anders was. Je ziet eigenlijk mensen best wel hun ding kwijt kunnen in de baan die ze doen.
En wat vonden de collega's ervan?
Van die workshops?
Ja.
Ja, dat was fantastisch. Dus ik dacht in het begin, nou, dat wordt natuurlijk sleuren. Om dat gevuld te krijgen. Maar we konden eigenlijk elke keer als we de workshop weer openzetten, was die meteen weer vol. En dan moesten we weer een nieuwe. En nog steeds, want dan krijg je natuurlijk ook wat nieuwe collega's. Mensen wisselen. Mensen komen internationaal weer terug naar binnen. En elke keer als we hem doen, is die vol en overboekt. Dus we blijven dit gewoon doen.
Oké. Dus want ik kan me ook voorstellen dat als je naar luistert en je denkt, je kijkt naar je eigen organisatie, je denkt, ja, jeetje mineman. Zit iedereen daarop te wachten? Want het is best wel confronterend. Hè? Om na te denken over, ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Ja. Dat is een lastige vraag. De vraag is of iedereen daar maar zin in heeft.
Het is vrijwillig, hè? Dus ik dwing helemaal niemand. Als je dit verplicht gaat stellen, ben je inderdaad echt de verkeerde dingen aan het doen.
Ja.
Nee, dus we dwingen helemaal niemand. Ik weet niet. Mensen vinden het ook wel mooi om even een dag stil te staan. En te denken, oké, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? En hoe past dit in het grotere plaatje dat ik eigenlijk voor mezelf heb? Dus het is niet zwaar en pijnlijk en moeilijk, hoor. Het is ook heel leuk.
Ja, nee, ja. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, ik heb het zelf niet gedaan, maar het helpt. Nou ja, wat ik wel grappig is, ik heb wat is het ondertussen? 5 jaar geleden? Ja. Nee, nog langer zelfs. Een boekje geschreven. En dat een van de onderwerpen gaat er ook over. Ja, het is toch wel ongelooflijk handig als je een beetje het idee hebt waar je van wil zijn.
Ja.
Want dat ruimt ook zo lekker op.
Ja.
Want al die andere dingen, daar hoef je dan niet meer zo heel veel
van na te denken. Nee.
Ja. Nee, dus dat in deze tijd waarin een overvloed aan informatie, kennis en laat staan podcast zijn.
Ja.
Dan is het ruimt het heerlijk op om te snappen. Ja, ik vind plastic afval, daar wil ik wat aan doen.
Ja,
ja dan hoef je heel veel andere dingen die ook belangrijk zijn. Ja. Daar hoef je iets minder zorgen over te maken.
Nee, waar ik het ook heb gezien is dat we gezegd hebben, we willen eigenlijk dat je ontwikkelplan, wat je voor jezelf maakt, dat deden we altijd al, dat je dat gaat linken aan je purpose. En dat is ook wel weer een mooie slag, want vaak waren de oude ontwikkelplannen een beetje, ik wil over 5 jaar die specifieke baan. Maar ja, voor 5 jaar bestaat die baan al helemaal niet meer. Dus dat was altijd een soort van gedoe. Want ja, weet je, het bedrijf verandert zo snel dat die ontwikkelplannen dan niet goed uit de verf kwamen. En nu zie je mensen die zeggen, joh, dit is mijn purpose. Dus deze kant moet het ongeveer op. Dit zijn dus de dingen die ik gaaf vind. En dan geeft het een soort van globale richting. En globale ontwikkeldoelstellingen. En dat is veel relaxter en losser en ook veel realistischer dan zeggen, ik wil over 5 jaar die en die job hebben.
Ja. Als je nou naar de toekomst kijkt.
Ja.
Wat ligt er in het verschiet? Waar heb je zin in? Waar maak je misschien zorgen over? Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb niet het idee dat je een heel zorgelijk mens bent. Dus waar kijk je naar uit? Waarvan denk je, oh, dat wil ik nog graag aanpakken. Dat lijkt me prachtig.
Nou ja, ik denk dat de ontwikkelingen die ik geschetst heb, is allemaal nog wel in de kinderschoenen. Hè? Dus agile, ja, weet je, nog 25 teams aan het rollen. Maar ik ben wel benieuwd om te zien hoe dat doorontwikkelt en hoe die organisatie er straks uitziet. Dat geldt ook op digital, waar we nog 100 dingen moeten doen. Op purpose ook, weet je. Leuk dat iedereen zijn individuele purpose heeft. Maar ja, en dan, weet je. Dus dat heeft natuurlijk ook vervolgslagen nodig. Dus ja, weet je, er zit nog wel genoeg in de pijplijn. Wat ik ook nog wel echt heel leuk vind, is om te kijken hoe gaat die arbeidsmarkt nou veranderen. Dat hele future of work waar je veel over leest. Ik geloof er heel erg in dat de organisaties veel flexibeler worden. Dus we hebben nu net een freelancer platform live. Dus als je bij ons een project wil doen als freelancer, dan kan je op die website kijken. Dan kan je een klus doen.
Maar gewoon extern, ja. Openbaar.
Ja. En dat is leuk. En dat gaan we intern ook doen. Dus we hebben intern nu ook allerlei platforms. Want vroeger had je dan zo'n jobposting board. Maar dat waren alleen maar banen. We geloven er gewoon heel erg in dat je veel meer projecten, werkzaamheden, klussen gaat doen.
Ja, een beetje vooruitlopend op de gig economy. Hè?
Ja.
Kortere klussen.
Kortere klus past in het agile denken. Past ook in digital veel beter. Past ook in wat mensen willen. Die willen helemaal niet meer 3 jaar in de baan zitten. Die willen gewoon veel vlotter intern kunnen schuiven. Maar wellicht in de toekomst extern, intern, extern, intern. Hè? Dus dat proberen met die freelancers een beetje te testen of dat lukt. En de slag die we als grote corporate dan moeten maken is, weet je, moet je eigenlijk dat hele bedrijf een beetje afbreken bijna. In de goede zin van het woord. Je moet eigenlijk heel veel hiërarchie, heel veel oude systemen, processen afbreken. Dus we zijn bijvoorbeeld gestopt met high potential listing. Vroeger was dan zo'n systeem, dan was je high potential, dan wist je dat. Dan had je was je een beetje een speciale klasje.
Ja, kreeg je leuke uitjes, ja, cursussen. Leuke,
precies. En, nou, ja. Maar, dat was heel, bij grote bedrijven was dat heel gangbaar. Zijn mee gestopt. Want in principe heeft iedereen talent. En moeten we over iedereen praten. En niet alleen over die high potentials. Dan moeten we nog steeds iedereen ontwikkelen. Maar knal dat label er nou af. Want dat maakt het vernauwt de boel. Nou, zo zijn we ook aan het kijken. Kan je de hiërarchische, nou bijna salarislagen, kun je dat eruit halen? Kun je met je reward veel flexibeler worden? Weet je, dus heel veel dingen eromheen. Die moeten nog. En dat is echt. Ik dacht in het begin, dat doen we de komende 2 jaar. Ja, nou, dat is echt best wel ingewikkeld. Ja, maar wel leuk.
Genoeg te doen dus nog.
Ja.
Hey, laatste vraag. Jouw collega's die luisteren naar dit programma. Hm. Jouw vakgenoten.
Ja.
Kan je ze nog iets meegeven? Iets wat je zelf, nou ja, wat je zelf hebt geleerd, wat ze kan helpen. Of een tip of een iets waar ze zich in moeten verdiepen of juist niet.
Ja, dat vind ik ook zo'n belerende afsluiting.
Ja, maar dat is wel fijn ook.
Nou, wat ik vind is de algemeenheid in het HR-vak is dat wij eigenlijk wel wat breder mogen kijken dan alleen ons eigen vakgebied. En ik ben heel erg van de school dat je gewoon tegen alles wat er in bedrijf bemoeit, moet je gewoon aandurven bemoeien. Dus HR is veel meer dan goed voor je mensen zorgen. Dat moet je sowieso doen. En dat is een beetje de basis die er moet liggen. Maar daarnaast vind ik echt dat je moet bemoeien met hoe gaat dit bedrijf? Wat is de volgende stap? Hoe maken we het future-proof? Hoe brengen we purpose erin? Weet je, al dat beslissingen. En moet gewoon bovenop durven zitten en willen zitten. Nou, ik hoop dat we dat met z'n allen in het HR-vak gewoon gaan doen.
Ja, ja. Mooie oproep. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was, Martine Zegers.
Ja, ik vond het leuk om te zijn.
Vice President HR van Unilever in Benelux. En wat wel leuk is voor jou en voor jouw vakgenoten overigens ook, is dat wij na de zomer, en daar zitten we nu middenin, dat we binnenkort gaan starten met een nieuwe partner van PeoplePower. Dat is de Universiteit van Utrecht. En die hebben een heel mooi onderzoeksprogramma en dat heet The Future of Work. Precies. Dus die kijken van allerlei vakgebieden, van economisch, psychologisch, vanuit rechten, vanuit alle vakgebieden kijken ze naar The Future of Work. En ze komen hier vertellen wat ze tegenkomen voordat het onderzoek gepubliceerd is.
Heel goed.
Van een feest, hè?
Ja, heel goed. Ja. Leuk.
Dus daar ben ik heel blij mee. En nou, ik zie jou hartstikke glimlachen. En ik zie de volgende gast, die ik ook hartstikke in glimlachen. Dus volgens mij hebben we iets moois te pakken. Dankjewel, Martine. In de volgende aflevering van People Power is Sophie Jaspers te gast. Zij is HR-directeur van Lidl Nederland. En we gaan met haar praten over de aanpak van leren en ontwikkelen binnen Lidl. En dan zijn we natuurlijk ongelooflijk benieuwd naar. Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl New Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's Talk Business.